Goed is dat we nu zullen beginnen en ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen van Psalm 103 en daarvan het 8e en het 9e vers, wat naar alle waarschijnlijkheid in overeenstemming is met het onderwerp wat dominee Slagboom met ons deze avond hoopt te behandelen, betreffende het sterven. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelf niet meer. En het 9e vers: maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. De versen 8 en 9 van de 103e psalm. Ik zal de heren vooraf een zegen vragen. Genadige en getrouwe heren, wij mogen aan de avond van deze dag nog met zoveel samenkomen, opdat wij ons een ogenblik zouden bezinnen op uw woord. Wat dat zegt over het leven, maar ook wat dat zegt over het sterven. Opdat het ons ter harte zou gaan, opdat wij de kortheid van het leven zouden verstaan, maar opdat wij ook de grote troost zouden leren verstaan, die gij hebt weggelegd voor die u vrezen, dat uw trouw ook door de dood heen en over de dood heen in eeuwigheid dezelfde is. Heere, zoudt gij ons deze avond zelf willen voorgaan met uw heilicht, opdat wij door die geest geleid zullen worden die alleen in alle waarheid leidt, en opdat ook hij die in ons midden is, ons zou onderwijzen vanuit uw woord zoals het u behaagt. Zoals het tot troost is voor uw kinderen en zoals het tot waarschuwing is voor die u niet kennen en die u niet vrezen. Heere, zoudt gij dan als de grote profeet en leraar hem willen voorgaan, opdat hij u zal mogen volgen en opdat wij zouden weten wat de mening van uw geest is. Gedenk ons dan deze avond, Heere, gedenk heel uw gemeente, ook degenen die hier niet tegenwoordig zijn. Er is toch reden tot blijdschap, Heere, dat er nog zoveel gekomen zijn om ons te buigen onder uw woord. Gedenk ook hen die hier niet zijn, die verhinderd zijn omdat ze op moeten passen of om welke oorzaak of reden dan ook. Heere, gij zijt het van wie we hebben mogen zingen dat uw trouw nog rust op het late nageslacht, dat uw verbond niet trouweloos wil schenden, dat gij tegenover die mensen wilt betuigen dat gij een gaarne vergevend, maar ook een gaarne horend en verhorend God zijt. Heere, verhoor ons dan in de wegneming van al onze zonden die uw hoogheid schonden, en zie ons aan in de zoon van uw eeuwig welbehagen. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zeggen u allen hartelijk welkom. Wij willen straks dominee Slagboom de gelegenheid geven om het zijne te zeggen over het onderwerp sterven en dan. Dat doen we niet dan nadat we een gedeelte gelezen hebben uit Lucas 16, waar gesproken wordt over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Wat we graag tevoren nog met u willen lezen. De bedoeling is dat we, nadat dominee Slagboom voor ons gesproken heeft, een ogenblik pauzeren. En dat we daarna nog gelegenheid krijgen om ons met elkaar te bezinnen op het gesprokene en om eventuele vragen die er bij ons gerezen zijn, hem voor te leggen. Lucas 16, de versen 19 tot en met 31. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. Nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. En boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Maar Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Ik wil nu graag dominee Slagboom de gelegenheid geven om voor ons te spreken.
We hebben ons voorgenomen vanavond met u kort te spreken over sterven en dan. De titel van ons onderwerp van deze avond zal u het reeds hebben doen vermoeden dat het gaat over het sterven en enkele vragen rondom het sterven. En ik geloof niet dat het nodig is dat we gaan zeggen dat dit onderwerp actueel is. Want het is het, dacht ik, in zeer hoge mate. Eigenlijk is sterven, wat dat betreft, een aparte zaak. Sterven is enerzijds het oudste sinds het verloren paradijs, want zo oud is het. Maar het blijft altijd actueel, tot op de dag dat het niet meer gebeuren zal. En zowel de rechtvaardigen als de goddelozen, als in een punt van de tijd veranderd zullen worden. Actueel is het wat dat betreft, tot aan de jongste dag. Wij gaan allen naar het graf. Wij zullen allen dit sterven ondergaan. En de vraag klemt dan, sterven en dan, denken wij wel aan onze dood, aan wat daarop volgt. Plato heeft ergens eens gezegd, de overdenking van een wijze is de overdenking des doods. Ik zou het haast met een variant zo kunnen zeggen, dat de overdenking des doods ook weer de overdenking des levens is. Want we kunnen eigenlijk alleen maar zien wat sterven is in het licht van het leven. Maar toch, het was een blinde heiden, Plato. Hoeveel verstand of hij ook had, hoe knap als wijsgeer. Maar hij stelt toch velen beschaamd, die zo rustig aan hun levenseinde en wat daarop volgt voorbij gaan. Toch bedoel ik niet dat dit onderwerp actueel is, in de zin van dat wij altijd wel over de vraag van ons einde zouden moeten denken, dat ons leven daarop gericht zou moeten zijn. Maar sterven en dan, deze vraag klemt nog meer als we gaan denken over de wonderlijke opvattingen die de laatste 20 jaren ook op het bredere gereformeerde erf over wat er volgt op het sterven gekomen zijn. Vreemde klanken kunnen we horen. Het is zo'n 20 jaar geleden dat er een boek verscheen, geschreven door een vrijgemaakt predikant, later B.V., buiten verband, dominee Telder. Met dezezelfde titel, Sterven en dan. En in dat boek handelt hij over de vraag waar de kinderen Gods na het sterven naartoe gaan. En als ik het kort mag samenvatten, dan zegt hij dit in dit boek, dat ze algemene beschouwing op het christelijke erf, dat de kinderen van God direct na het sterven naar de hemel gaan, niet te verantwoorden is in het licht van de Bijbel. Hoewel, we zullen het straks zien, volgens hem. En deze mening is niet iets dat op zichzelf staat, verre van daar. Nee, dit is iets dat in breder kringen, zij het op een telkens wat andere wijze, ook aanhang gaat krijgen. En ik geloof, als wij precies de meningen van vandaag uitgesproken krijgen, dan zouden we er van schrikken in hoe brede kring dit uiteindelijk ook op een andere wijze wordt gedeeld. Dominee Vonk, een collega van hem, zegt, wij kunnen eigenlijk van de doden in Bijbels licht direct na het sterven en voor de dag der opstanding helemaal niets zeggen waar ze zijn. Zowel de gelovigen als degenen die zonder God door het leven zijn gegaan. En misschien zegt u wel, is dat eigenlijk wel belangrijk om daarover te spreken? Het is toch veel belangrijker dat ik maar weet waar mijn reis hier beneden naartoe gaat, dat ik persoonlijk in de zalige heerlijkheid van de hemel op goede gronden mag komen. Ik ontken het niet. En toch heeft dat ook met die vraag te maken. Want dit is allereerst een ontroven van de troost van het kind van God. Denk het u eens even in. Als het kind van God getuigt op zijn sterfbed dat hij naar de hemel gaat, dan zou hij zo lange tijd dus nog moeten wachten. Denk het u eens in dat soms een kind van God tijdens zijn sterven al iets van de glans draagt die van de hemel is, dan zou het eigenlijk nog niet waar zijn. Volgens deze predikanten, en ik kan het rustig ook zeggen, volgens een breder kring van vandaag. En niet alleen de troost ontrooft, maar ook voor een gedeelte de ernst uit de prediking weggenomen, de schrik des Heren die beweegt om God te zoeken, terwijl het de tijd der genade is en de dag der bekering. Want immers, als wij gaan zeggen dat na het sterven er, laat ik maar eens zeggen, een soort onbestemde tijd is, dat eigenlijk niet, al wordt het hier beneden wel in dit leven beslist, maar toch niet die scherpte direct is van eeuwig wel en wee bij het sterven. Wel, dan zou ik zeggen vanavond, dan is de ernst van de prediking ondermijnd, die juist in reformatorisch licht altijd zo heel sterk eeuwig wel en wee gepredikt heeft. Wel nu, sterven en dan. Ik weet dat het vanavond gaat over vragen waarop wij niet altijd en ik zou haast zeggen altijd maar heel flauw een antwoord weten te geven. We zien hier immers achter het gordijn des doods, waarachter voor ons zoveel verborgen is. En dat zullen we nooit goed kunnen verstaan als we eerst niet zien in Bijbels licht wat eigenlijk sterven is. Sterven, dat is iets dat God in ons leven brengt. Sterven, dat is dat God met zijn wilsbeschikking brengt in ons leven. Het ogenblik dat lichaam en ziel van elkaar gescheiden worden. Sterven, dat is geen natuurproces dat toch wel vanzelf gaat. Sterven is ook geen noodlot, of zoals onze tijd soms wel zegt, een soort bevrijding uit dit zo moeilijke leven. Gods woord legt het verband tussen het sterven en de zonde in die bekende tekst dat de bezoldiging der zonde de dood is. En dat staat er in de Romeinenbrief zo tekenend, want bezoldiging is eigenlijk soldij. Is het soldij dat een soldaat in het Romeinse leger krijgt uitbetaald? En in het Romeinse leger was geen dienstplicht. Dat kende men in de oudheid bijna nooit. Daar was een vrijwillig gekozen dienstverband. En dan mag ik het misschien even overbrengen. Wij hebben vrijwillig door onze zonde voor de dood gekozen. En zo wordt het sterven werkelijkheid als een vonnis van God in het leven van Gods kinderen. Is er de uitwerking van die dood. En in het leven van de goddelozen is er het doorbreken van de dood tot de eeuwige dood. Dat doet God als hij ons laat sterven. Dat is maar niet dat we roerloos ter neer liggen. Alleen, dat is uiteindelijk een gevolg. Maar dat die twee, die God in zijn wijsheid, in zijn scheppende wijsheid, had samengebonden, lichaam en ziel. Lichaam en ziel, die als het ware als twee broers door God gegeven zijn, die bij elkaar horen, krachtens de schepping, die heeft God ons gegeven. Geschapen uit het stof der aarde, ingeademd, de adem des levens, zodat de mens werd tot een levende ziel. En ik weet wel dat dat niet allereerst betekent dat we lichaam en ziel hebben, maar wel toch dit, dat we toch in die tweeledigheid door God geschapen zijn. En in verband met Prediker 12, dat het lichaam tot de stof terugkeert en de geest tot dien die hem gegeven heeft. Mag ik er toch in zien dat hier toch wordt heen gewezen naar die tweeheid van lichaam en ziel. Maar nu heeft God het zo beschikt door de zonde, dat lichaam en ziel hier niet bij elkaar blijven. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En dan komt er een daarna. Er is een daarna in ons leven. En daarna het oordeel. En dat voor degene die gelooft in Christus en die het leven uit hem kent, is dat oordeel in Christus verbroken. En dan gaat God direct al na dat sterven, gaat hij het leven schenken. En voor wie buiten Christus leeft, die blijft ook bestaan naar zijn ziel. Maar die krijgt aanstonds te maken met de eeuwige rampzaligheid. En nu geeft God, nu volvoert God dat oordeel. Laat ik maar zeggen, in tweeërlei fase. Allereerst direct na de dood, naar de ziel. En daarna, op de grote dag van de opstanding, ook in de vereniging met het lichaam. En u zegt men, nee, dat is niet zo. Het zal alles wachten op die grote dag van de opstanding. En men zoekt op een of andere manier een soort tussentoestand voor de ziel. We weten dat wel van de Romeinse kerk. Daar zoekt men allerlei tussentoestanden. Je zou haast geneigd zijn als je de Romeinse leer beziet. Het is een toestand met de tussentoestanden die ze hebben. Want ze leren er eigenlijk drie. Het vage vuur, dat is voor degenen die hier de tijdelijke straffen niet ten volle hebben gehad. En die alleen van de eeuwige straf bevrijd zijn door de vergeving van hun schuld. Maar die verder nog gelouterd moeten worden. Vage vuur, dat komt van vegen, reinigen. Daar moet onze ziel nog in gereinigd worden. En het is zelfs mogelijk dat we van beneden uit geholpen worden door de missen en de gebeden van de gelovigen, vanwege de eenheid die de Romeinse kerk ziet tussen de strijdende kerk hier beneden en de triomferende kerk boven. Maar zij heeft nog wat anders. De voorburcht der vaderen die er al geweest is, waar de gelovigen van het Oude Testament in opgeborgen waren tot de dag van Christus volbracht werk. En ook nog de Hades Infantium, waar de kleine kinderen die niet gedoopt zijn, die toch weer naar de hemel kunnen gaan. Ik hoef er niet veel woorden aan te besteden. Het is erger dat binnen het erf van de kerk men andere gedachten heeft gekregen. Ik denk aan de leer van de zielenslaap, die het zeggen dat de zielen slapen in een soort onbewuste toestand terechtkomen. En zoals wij slapen en niet weten van onze omgeving, zo zeggen ze, zal het zijn met de zielen na de dood. In wezen een puur heidense gedachte. En men beroept zich graag op het woord dat er staat van de Heere Jezus: Lazarus, onze vriend, slaapt. En men denkt er niet over na dat hier het slapen niet het beeld is voor het onbewuste, maar voor het rusten. Dat de Heere Jezus wil zeggen dat eigenlijk zijn macht, die boven de dood uitgaat, dit veroorzaakt. Dat dit dood zijn niet meer als slapen is. Maar juist die dominee Telder met zijn aanhang, die is veel gevaarlijker. Want eigenlijk zegt hij, kunnen wij hier helemaal niet met zekerheid spreken. Hij doet geen uitspraak. Hij zegt alleen, het is niet zo dat wij dit met zekerheid kunnen zeggen. Dat Gods kinderen direct naar de zalige heerlijkheid van de hemel gaan. Hij zet eerst in zijn boek vraagtekenen. Maar als die verder gaat, dan worden die vraagtekenen eigenlijk steeds meer uitroeptekenen. Want als we geen uitspraak doen, doen we er toch wel een. En zegt hij eigenlijk dat die zielen in een soort onbewuste toestand blijven. Dat ze niet weten hoe het precies is. En als je hem dan tegenwerpt dat de apostel zegt, want het leven is mij Christus en het sterven mij gewin, dan zegt Telder, nee, dat was het wel voor Paulus, dat zou het wel worden, want hij wordt bevrijd uit deze gevangenis waarin de zonde woont. En dat is toch gewin. En dat is waar, dat is ook gewin. Maar dat is nou juist net niet het gewin waarover Paulus het heeft in Filippenzen 1 vers 21. Want hij begeert ontbonden te zijn en met Christus te zijn. En dat kan hij hier maar ten dele. Dat wordt hier altijd aangevochten. Het leven van de levende lidmaten uit het hoofd is hier onvolmaakt. Ik heb het eens gelezen, een beeld bij Van der Groe. Als hij het zegt, het is eigenlijk zo, net als met een vrouw die een man ver weg heeft. En nu deelt ze wel in zijn liefde, maar ze kan toch eigenlijk nog niet helemaal bij hem komen. Ze voelt zijn gemeenschap. Door het geloof wordt de gemeenschap beoefend. Maar hij is zo ver weg. En dat is juist de winst voor Paulus, dat hij hem zo zal zien. En die volle, ongestoorde gemeenschap met God en met de Heer Jezus Christus zal kennen. Ik denk aan Psalm 73. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna in uw heerlijkheid opnemen. O, zegt Telder, daar gaat het helemaal niet om. Hoe zou het ook kunnen, zegt hij. Het Oude Testament spreekt daar eigenlijk niet zo over. Hij zegt, dat betekent dat Paulus hier beneden nog zo'n prachtig leven, dat Asaf hier beneden nog zo'n goed leven zal krijgen, dat hij het zal zien, dat het kruis waarmee hij zo in raadselen zat, is opgelost. O, alsof Asaf daarin zijn volle bevrediging zou vinden. Nee, zeer zeker gaat het hier ook over het aardse leven, maar toch met zijn spits, dacht ik, naar het hemelse leven toe, waar Asaf alle raadselen te boven zal zijn. Ziet, hij gaat daarin lijnrecht in tegen de uitspraken van het woord van God. Want dat woord, dat zegt het wel duidelijk, dat de ziel aanstonds gaat naar de hemelse zaligheid. Daar behoeven we, wat de waarheid van Gods woord betreft, geen ogenblik aan te twijfelen. En ook het tegenovergestelde, dat de ziel van de goddelozen aanstonds gaat naar de eeuwige ramp zaligheid. En we hebben geen beter voorbeeld, zou ik zeggen, dan juist in Lucas 16, ons zo even gelezen. De bekende gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. O, zegt Telder, dat is een gelijkenis. En een gelijkenis, zegt hij, daar kunnen we geen conclusies aan verbinden. Die projecteert als het ware, laat ik het nou zo eens even zeggen, die brengt de dag van de opstanding zo direct bij het levenseinde van de rijke man en de arme Lazarus. Dan moet je wel een vreemde bril op hebben als je dat erin leest. Want de Heere laat dit mede als een essentieel element van deze gelijkenis zien. Een tweerij leven hier beneden. De ene met zijn rijkdom zonder God. En de andere met zijn armoede, maar hopende op God. En dan juist het geweldige verschil, reeds direct na de dag van het sterven. Nee, met eerbied gezegd, en dat raakt hier vanavond een van de meest wezenlijke dingen. Met eerbied gezegd kan God het niet hebben dat Lazarus zo lang nog in die ellende blijft. En dat hij dan nog eens zo lang het niet zou weten wat die God nou voor hem heeft weggelegd. Want Lazarus en het geschieden, het is een gebeurtenis, dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Die is er dus ook al. Daar gaat Lazarus direct naar de hemel. Daar is geen tussentijd. En die rijke man, dan kan God het ook niet verdragen dat hij nog langer hier beneden zondigt en zijn naam oneer aandoet. En hij laat hem direct naar de helse rampzaligheid gaan. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel was en zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, ontroerend. Maar werkelijkheid, direct na het sterven. En ik zeg het u erbij, hoe kan Telder zoiets zeggen, als er boodschappen gevraagd worden naar beneden? dat de rijke man vraagt. Of er ook een boodschap naar zijn familie zal gaan. En die geweigerd wordt. Dat kan niet. En de Heere zegt het zelfs. Ze hebben Mozes en de profeten dat ze die horen. Mozes en de profeten die zijn verdwenen. Na de dag van de opstanding, althans hier op aarde. Dus dat kan eenvoudig niet. Ik denk aan een ander gedeelte. Als ik lees in Lucas 20, het 38ste vers. God nu is niet een God der doden, maar der levenden. Want zij leven hem allen. Daar gaat het over de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wil de Heere zeggen, Abraham, Isaac en Jacob, ze leven heden in de hemelse zaligheid. Want God is geen God der doden, maar een God der levenden. We gaan nog een paar hoofdstukken verder. Daar zegt de Heere Christus het tot de moordenaar aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En ik zou zeggen, is het niet duidelijk? Heden niet, morgen niet, overmorgen niet, over zoveel duizend jaar, maar heden. Noem nog een andere tekst. Als de Heere Jezus het maar enkele versen verder zegt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Waar gaat de geest van de Heere Jezus naartoe? Naar de hemelse zaligheid. In de handen van de Vader. En dan geloof ik niet als hij het volbrengt. In het uur van zijn sterven, dat hij hen laat wachten en hun zielen niet laat ontvangen door de handen van de Vader. En ze over zou geven aan die grijpende handen van de vorst der duisternis. We hebben reeds genoemd. Het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. O, zeker. Het is waar. Wij hebben, dacht ik wel eens, een verachting voor het lichaam die niet bijbels gefundeerd is. Maar ik durf het te zeggen, en dat vind ik uiteindelijk het gevaar bij dominee Telder, bij zijn soortgenoten, en die mag ik dan wel heel wat breder nemen, die misschien dit niet leren, maar die een verachting hebben voor de ziel. Want dat is het uiteindelijk. Wat deze man heeft beheerst. Wat in bredere kringen al meer toeneemt. Dat men de werkelijkheid niet meer wil zien. Van de ziel. En dat heeft invloed op de prediking, waarin niet meer gesproken wordt tot zielen. Zielen die we te verliezen hebben voor de eeuwigheid. Je kunt het in die kringen alom horen. Dat wij een zielig christendom zijn. En dat het helemaal fout van ons is. Dat wij die onderscheiding aannemen. Tussen ziel en lichaam. Over onsterfelijkheid van een ziel moet je het niet hebben. God is alleen onsterfelijk, zegt men. Dat is heidens geredeneerd, beweert Telder, met zoveel. En nu stel ik voorop dat ik niet zo de onsterfelijkheid leer als de heidense Plato. Verre vandaar. Want die zag de ziel in de gevangenis van het lichaam als het hogere dat eruit moet. Maar in Bijbels licht, dat de ziel blijft voortbestaan, dat de ziel niet teniet gaat, dat zou ik zeggen, dat is Bijbels. Goed, ik heb het al aangehaald in Prediker 12, en als de Heere Jezus zegt, wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en hij leidt schade zijn er ziel. Dan kan men vertalen zijn leven. En ik geloof dat het onjuist is. Zeker onjuist verklaard kan worden. Want dan vraag ik u, als diezelfde mond zegt, vrees hen lieden niet, die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Maakt dan de Heere Christus zelf niet duidelijk het onderscheid tussen lichaam en ziel? Wat dan het geweldige gewicht, de geweldige centrale betekenis van dat innerlijke leven niet benadrukt. En dan geloof ik, wat vraag en antwoord 58, zondag 22 zegt, dat mijn ziel van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Calvijn heeft ook over dit vraagstuk geschreven tegenover de leraars van de zielenslaap. Het was het eerste geschrift dat van zijn hand verscheen. En weet u waar Calvijn de nadruk op legt? Op het leven met Christus. Dat door de Heilige Geest, door de ware gelovigen gekend wordt. En dat hij het laat zien, dat nu dat leven met Christus voortgezet wordt, tot grotere rijkdom komt. Door het sterven heen. Was één element. En het tweede element van Calvijn is de trouw van God. De trouw van God. Die, laat ik het nou zo eens even zeggen, het eenvoudig niet hebben kan. Dat Gods kinderen daar een vraagteken bij zouden zetten. De klok gaat voort. Ik dacht te eindigen. Sterven en dan. Heeft die vraag al op uw hart werkelijk zo plaats gekregen dat u er niet onderuit kunt? Dat dat de grote vraag voor u is, wat Calvijn zegt, met Christus te leven. Of we dat deelachtig zijn, of we dat al op goede gronden hebben leren zoeken in ons leven door bekerende genade. Want dat leven, dat gaat niet teniet. Ook wij blijven voortbestaan in de rampzaligheid. Dat is zeker. Maar toch, dit is de heerlijke verwachting van de kinderen van God. Dat God het niet hebben kan, dat hun ziel dan aanstond zal delen in de eeuwige zaligheid. En ik mag eindigen met wat iemand eens zei. De hemel op aarde is Christus. Maar dan is het zeker de hemel van de hemel ook Christus. Ik hoop dat het ook voor u zal zijn.
Meneer Slagboom, vriendelijk bedankt voor zijn woorden die hij tot ons gesproken heeft. Ik dacht niet dat het goed was om hier nog erg veel aan toe te voegen. Ik moest wel denken aan wat ik eens een keer in mijn studententijd gestudeerd heb. Een boek ook van iemand van die mensen, maar dat was wel uit een andere tijd. Die zei, we moeten het woord verstaan voor zover het in overeenstemming is met de liefde van God. En voor zover het is met overeenstemming is met de eer van God. En ik denk dat dat ook een rol speelt in het verstaan van de zielenslaap. Het is tot eer van God, het is in overeenstemming met de liefde van God, dat Gods kerk terstond, zoals de belijdenis dat zegt, met haar hoofd Christus wordt verenigd. We zullen een ogenblik pauzeren en daarna krijgen we nog gelegenheid voor de vraagbespreking. We willen de pauze gaan beëindigen met het zingen van het eerste vers van Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd, in de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. En intussen zal er nog een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten. Het eerste vers van Psalm 91. Mocht u in de pauze nog vragen hebben bedacht, of mochten er vragen zijn gerezen onder de woorden van dominee Slagboom, dan kunt u die nu stellen. Broeder Sprom.
Ja. Uit voor de huid. al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Dat ben je. Nu gaat het mij niet om toepassing van de analogie. Maar is het nu wat om waar steken als men maar blijft haken, dan nog eens haken, om te blijven leven? Paulus dacht dat toch, dat daar anders ook. Hij mocht zeggen, dat is zeer ver het beste om gebonden te zijn. Jacob riep uit op uw zaal, geen wacht dit keer.
Ik geloof wel dat het inderdaad een feit is dat het geen best teken is als iemand altijd aan het leven haakt. Ik zeg altijd. Er zitten natuurlijk aan zoiets verschillende kanten. Allereerst dacht ik dat we natuurlijk dan goed moeten onderscheiden tussen het waarachtig levende verlangen naar de volle gemeenschap met den Heere en het verlangen dat ook de naam Christen wel eens uitspreekt. Want je kan ook hebben dat iemand die zonder dat hij waarachtig het leven met Christus deelachtig is, toch ook zegt naar het eeuwige leven te verlangen. En dan kan het wel eens zijn dat zo'n naam Christen soms meer het heeft als de ware Christen in de bestrijdingen. En ik geloof ook wel dat we dit wel moeten zien, dat in het leven niet van ieder Christen en ook niet permanent dat verlangen er is om ontbonden te worden. Iets anders. Wel is er, en ik geloof dat dat het geheim van het ware geloof is, vanaf het eerste levensogenblik aan een verbinding met de eeuwigheid. En worden ze hier beneden vreemdeling gemaakt. En wie hier vreemdeling gemaakt wordt, die hijgt naar de volle eer van God en ook naar de volle zaligheid. En als ik dan onze tijd bezie, dan moet ik het met u zeggen, dat er dan inderdaad velen zijn waarvan je wel eens moet zeggen, verlangen ze nu nooit eens naar de volle aanschouwing van die koning. Dat is inderdaad een slecht teken. Dat kan een teken zijn van verachter het geestelijk leven. Kan ook een teken zijn van scheef gegroeid geestelijk leven. Dat kan ook. Dat in de bekommering zijn rijkdom vindt. En dat geen worstelingen kent om uit die bekommering iets van God te mogen smaken. En iets van de goedertierenheden des Heren. En dan zie ik een verschil tussen, laat ik maar zeggen, een verlangen naar die volle zaligheid wat de grond betreft. Dat is het eerste. Maar ook een verlangen naar die volle zaligheid in de oefening van het leven der heiligmaking. Want kijk, het laatste krijgt meer de eer van God op het oog. En dan is het niet alleen te doen om van de ellende af te komen, maar dat in mijn leven God volmaakt wordt grootgemaakt. Want het hijgen naar de volheid van het leven gaat daarmee gepaard. gaat gepaard met het hijgen naar de volle eer van God. Hoe God nu maar aan zijn eer komt, waar ik er hier maar nooit iets van terecht breng. Dus in die zin, dan zeg ik inderdaad, is een teken van dat we erg aan het stof gebonden zijn. Ik had een ouderling in Urk, die zei altijd, niemand komt in de hemel die er hier niet geweest is. En dat is waar. Ik weet niet of u bevredigd bent.
Want dan komt er uiteindelijk dat verlangen op.
Zonder
moeheid.
Niet
tegen
ja.
moeheid, maar zonder moeheid. Ja, inderdaad. Want dat is dan het woord dat volmaakt heeft. Ja. Misschien is er nog iemand die een vraag heeft. Ik heb wel eens gehoord van een... ouderling bij een intrede was dat. En die zei, er zijn mensen hier op aarde die kunnen niet altijd sterven. Maar ze zouden hier ook geen 1000 jaar willen blijven. Ik denk dat dat hetzelfde is als wat dominee Slagboom bedoelde toen hij zei van het is niet altijd aanwezig dat verlangen. En dat vloeit ook weer voort, denk ik, uit de tweeheid vlees en geest.
Ik heb ook iemand gekend die werd op het graf van dominee Franje gegrepen. Hiermee dat een dominee zei, dominee Franje kon altijd sterven. Dat had dominee Franje zelf nooit gezegd hoor. Want dat wist hij wel beter. Maar toen dacht hij, oh God en ik niet. En dat is middel geweest tot zijn bekering. Dus dat kan ook. Maar ik ben het toch wel met Sprong eens. Dat... het een slecht teken is als die levende behoefte naar die eeuwige zaligheid zoveel gemist wordt.
En wat bedoelde Sprong nu met die euthanasie?
Nou, ik denk dat hij wil zeggen, kijk, dat maakt natuurlijk een einde aan het leven. Hè? Maar dat doen ze niet hoor. Nee. Bakker wou een vraag stellen, merk ik. Ja. Kan je zo zien, hè?
Ik heb het mogen lezen.
Ja.
Lucas 16, dat laatste gedeelte. En daar is die geschiedenis van die rijke man en van die arme Lazarus. Hè? Die is ons allen goed en zeer bekend. Want dat geeft in onze jeugd zelf al, ja, ik kan maar zeggen, ja, heeft dat ons al te pakken gekregen, nietwaar? Maar nu heb ik toch eigenlijk een vraag. En dat is wel deze. Wat is nu eigenlijk de strekking van deze geschiedenis? Want die rijke man, die stierf. En die arme Lazarus, die stierf ook. Ik weet wel, het gaat erover, ze gaan alle twee direct naar hun uiteindelijke bestemming. Maar er is hier zo'n grote tegenstelling. Ik kom neer op die rijkdom van die man. En op die ontzettende ellende van die arme Lazarus. Is het nu eigenlijk geen oordeel als we eigenlijk rijk zijn? En is het nu geen voordeel als we nu eigenlijk arm zijn?
Ik geloof wel, broeder Bakker, dat u ergens toch wel deze gelijkenis recht wil doen. Ik heb het wel eens zo gehoord en werd er gelijk gesproken over geestelijke rijkdom en geestelijke armoede. Ik wil u zelfs zeggen dat iemand, heb ik eens in mijn gemeente gehad, en u moet daar niet over lachen, maar ze meende dat werkelijk. Ze zegt de zweren van Lazarus zaten van binnen. Nou ja, dat kan natuurlijk niet, want ze werden gelekt door de honden. Maar... ze bedoelde dat allemaal heel best, maar ze begreep het niet. Want ik geloof voor mij dat dat allereerst hier niet is. Dat het inderdaad gaat, laat ik maar zeggen, voor zover je daarover kan spreken. Hè? Over uiterlijke rijkdom en uiterlijke armoede. Je kunt dit anders zeggen. Maar het gaat niet over het uiterlijk of innerlijk, het gaat wel over het uiterlijk of innerlijk beleven van die armoede en rijkdom. Geloof ik wel. Er zijn wel tegenwoordige verklaarders die willen de fariseer en de tollenaar hier hebben, hè? Ik zou ook niet zeggen dat het er niet in zit. Maar ik dacht dat het er wel over gaat hoe of ik met mijn rijkdom omgaat. Dus niet of de rijkdom op zichzelf een oordeel is, want dat is de rijkdom op zichzelf niet. Wel waarschuwt de schrift met zeer grote nadruk voor de gevaren van de rijkdom, ook al op zichzelf. Dat geloof ik wel. Maar het gaat hier over hoe beleef ik mijn rijkdom. En hoe beleef ik mijn armoede. En deze man was toch ook een arme van geest in de werkelijke zin van de bergreden. Die Lazarus. Want dan gaat het ook niet buiten de natuurlijke armoede om. Dat wil men wel, maar dat geloof ik niet. Ik geloof werkelijk dat deze man met zijn armoede ook zijn geestelijke armoede voor God heeft ingeleefd en in God zijn hulp gekregen heeft. God is mijn hulp, hè, Lazarus. En dat God nu laat zien dat het deel van de rijke man in zijn leven is, terwijl hij uitzag naar den Heere. En dat het deel van Lazarus na het leven ten volle althans is. En de rijke man het eeuwig mist. Dat geloof ik toch wel, hoor. Ik heb dat altijd de eenvoudigste verklaring gevonden.
We lezen helemaal van geen geloof of ongeloof, van geen van beiden.
Nee, maar toch wel.
Kun je wel opmaken, ja. Uit de eindbestemming.
Ja. Ja, uit de eindbestemming is duidelijk dat Lazarus, in God is mijn hulp, dat hij toch wel ook een geestelijk arme was. Dat geloof ik toch wel, hoor. Geestelijk zijn armoede beleefde, laat ik het zo zeggen, is misschien het beste uitgedrukt. Ik heb er nog nooit over gepreekt, als ik eerlijk ben. Want het is niet eenvoudig. We zeggen het is eenvoudig, maar geloof het maar.
Hè? Spreekt over
het is niet zo, hoor.
Over Mozes en de profeten. En
maar smijten geld, hè. In zijn preken over Lazarus en de rijke man, die begint ook eenvoudig uit de maatschappelijke tegenstelling. Dat moet ik ook werkelijk zo zien. Maar dat wil niet zeggen dat wij nou moeten gaan spreken over rijken en armen. Of die dominee die het over de ontwikkelingshulp had zondags. En die zei, ja, dat rijke Westen, een vloek, mensen. Ja. En de arme Lazarus in Abyssinië, een zegen. Nou ja, kan waar zijn, maar ik geloof er niks van verder. Ja.
Mozes en de profeten. En
maar smijten geld, hè? In zijn preken over Lazarus en de rijke man, die begint ook eenvoudig uit de maatschappelijke tegenstelling. Dat moet ik ook werkelijk zo zien. Maar dat wil niet zeggen dat wij nou moeten gaan spreken over rijken en armen. Of die dominee die het over de ontwikkelingshulp had zondags. En die zei, ja, dat rijke Westen, een vloek, mensen. Ja. En de arme Lazarus in Abyssinië, een zegen. Nou ja, kan waar zijn, maar ik geloof er niks van verder. Ja, ja, dat deed hij.
David was ook rijk.
Ze vonden het nog prachtig ook, helaas. Abraham was rijk. Nou ja, in het Nieuwe Testament komen de accenten ietsje anders te liggen. In de ethiek, geloof ik toch wel.
En Job die heeft het over twee beleefd.
Ja, ja, inderdaad. Ja. 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 Maar het gaat er maar om, mensen, dat we toch als Lazarus zo niet alleen aan de poort van de rijke man, maar van die allerrijkste man liggen. Ik had ook eens iemand in mijn gemeente die zegt, dominee lag op zijn sterfbed, nou ben ik net de arme Lazarus. Ik wacht de kruimels maar van de genadetroon af. Dat is geen toepassing van deze, maar een slechten is het toch niet. He? De volgende, er zitten er zoveel. Ja.
Daar hadden we het net over. U zei dus ook dat iedereen verstond op zijn eindbestemming zou zijn.
Ja.
En hoe zou het dan zijn met de grote dag des oordeels? Worden die mensen dan bevestiging?
Dat is een goede vraag. Ja. De vraag is dus deze, als u het niet allemaal verstaan hebt. Nu zal dus aanstonds na het sterven de mens naar zijn eeuwig huis gaan. Hè? Lichaam in het graf, wacht op de dag van de opstanding. En de ziel in leven of eeuwig dood. Dus de vraag deze, wat zal er dan eigenlijk gebeuren in de dag van de grote opstanding? Natuurlijk is dat heel moeilijk voor ons te zeggen. Ik dacht eigenlijk zo dat Gods woord die dag van de opstanding predikt allereerst als de publieke rechtvaardiging, de publieke vrijspraak. En het de publieke oordeelsuitoefening, die over allemaal zal gebeuren, nadat het lichaam met de ziel vereend is. Kijk, wij zijn natuurlijk geneigd om het zo te stellen, als daar lichaam en ziel voor de troon staan, dat dan, laat ik maar zeggen, de kinderen Gods weer uit de hemel moeten komen. Hè? Dat is natuurlijk een hele moeilijke gedachte, daar zit zij natuurlijk mee. En dat ze daar voor de troon staan, en dat ze beven en sidderen, wat zal er uitgesproken worden. En ik geloof dat de Bijbel het enigszins zo predikt, niet met die gedachte dat ze weer uit de hemel komen. Want dat staat natuurlijk nergens. Er staat alleen dat de zee haar doden weergaf en het graf. En dat dus lichaam en ziel verenigd worden. Nou geloof ik voor mij toch dat wij die gedachte, die in het boek Openbaringen en ook wel in de laatste reden van de Heer Jezus over de laatste dingen naar voren komt, vast moeten houden. Omdat de prediking van de oordeelsdag, die is, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar niet bestemd voor die dag, maar voor deze dag. He? Het gaat om de wat werkt de oordeelsdag ook in de prediking uit. Roept tot het geweten, roept tot geloof in Christus. In het heden der genade, roept ook om de eer van God, die in die dag het hoogst zal zijn. Dan zal God zijn grootste eer krijgen. Dan worden de onderdanen van de duivel eeuwig weggebannen. En de kinderen Gods krijgen hun volle heerlijkheid. Maar toch, dat bedoelt u niet. Dat bedoel je niet, want je bedoelt natuurlijk. Wat betekent nou die dag voor de kinderen Gods als ze toch al naar hun ziel, naar de zaligheid gaan? Kijk, daar heb ik toch wel een antwoord op. Ik geloof voor mij dat die mensen niet gelijk hebben. En helemaal niet gelijk hebben. Dat een uiterst levensgevaarlijke leer is. Die de ziel zo verachten. En die niet de nadruk erop leggen, ziel behouden, al behouden, ziel verloren, al verloren. Als dat niet in onze prediking werkt, och, dan hebben we eigenlijk maar een arme prediking. Als we niet gevoelen de bewogenheid voor de zielen, het gewicht van de zielen. Zo hebben we altijd gesproken en ik geloof niet dat we met Gods woord in de hand ons vergist hebben. Nee. Maar we moeten natuurlijk ook niet tot een ander uiterste vervallen. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen op het graf, die madenzak, dat was dan het lichaam. Hè? Hij zal het goed bedoeld hebben, hè, als het lichaam der zonde. Maar ik zeg toch, wat staat er in de catechismus? Dat ook dit mijn vlees zal opstaan. Dit mijn vlees. Er staat niet het vlees daar, wat veel in de Bijbel staat in de zin van het zondige vlees. Dat is een beetje moeilijk misschien. Maar Ursinus in zijn schatboek, die onderscheidt altijd tussen vlees en vlees. Dat doet hij bijvoorbeeld bij zondag 14. Als het gaat over de ontvangenis van de Heilige Geest, dan zegt hij, er is een verschil tussen het vlees, zoals God het geschapen heeft, gegeven heeft, en het vlees zoals de zonde erin woont. Nu is de Heer Jezus in de moederschoot van Maria ontvangen, zo dat hij wel uit dat vlees werd opgebouwd buiten de zonde door de werking van de Heilige Geest. En niet tot dat zondige vlees geworden is. Zo zie ik het ook met het lichaam. Kijk eens, ons lichaam is het lichaam der zonde. Gelukkig, als we nu met zondag 1 mogen zeggen op goede gronden, naar ziel en lichaam het eigendom van die zaligmaker te zijn. Want dan zijn we gekocht met het bloed van hem, dat gezegende middelaarsbloed. En als we met dat bloed van hem gekocht zijn, en we mogen dat weten door een waar geloof dat die middelaar onze zaligmaker geworden is. Maar staat die borg ervoor in dat dit lichaam van de laatste sporen van de zonde bevrijd wordt. En dat gebeurt in het graf. In de dag van mijn sterven, zegt Kolbrugge, gezegende sterfdag. Want dan raak ik mijn eigen ik kwijt en alles wat in dat lichaam woont. Maar nou is er een verlangen in het leven van het kind van God dat dat gebeurt. Dat gebeurt, daar hoor je niet veel van. Laten we nou eens eerlijk zeggen. Kom je nou eens bij een kind van God dat hij verlangt naar de lichamelijke opstanding? Nou eerlijk, die heb je haast niet. Die heb je haast niet. En toch, ik heb ze wel eens ontmoet. En weet je hoe dat komt? Omdat we zo weinig tot eer van God leven. Want als de eer van God in ons leven werkelijkheid wordt, dan krijg je ook daarin een stervend leven, dat je dat lichaam, zoals het door de zonde geworden is, moet omdragen. Maar dan noem ik dat lichaam niet broeder Ezel. Of het oude pak dat we kwijt moeten raken of zoiets. Daar hou ik toch niet van. Want dat vind ik inderdaad tegen Gods woord. Want dat lichaam der zonde moet ik kwijt. Maar dit lichaam blijft toch. God vervangt niet, maar God vernieuwt. Om het zo eens even te zeggen. En God vernieuwt dat lichaam. En daar haalt hij alle sporen van de zonde uit. En dan is hij het die dat lichaam doet opstaan. Want er staat ook in de catechismus, meen ik, door zijn kracht. Dat is de uitwerking van zijn borgwerk nog. Dat dat lichaam opstaat op die dag. En dat zou zo'n betekenis hebben. Dat ze publiek worden vrijgesproken. Dat alles het hoort. Dat ze in het boek des levens geschreven zijn. Van het Lam van God. En dat ze zo nu ook naar het lichaam met de ziel verenigd binnen mogen gaan. Waarbij je natuurlijk niet vergeten moet. Dat wij vanuit deze bedeling spreken. Hoe zal ik dat weergeven? Hier droeg mijn lichaam het beeld van de aardse. Straks van de hemelse. Daar komt de ware onsterfelijkheid. Want dat lichaam zal onsterfelijkheid aandoen. Een geestelijk lichaam. Wie zal het zeggen? Dat kunnen wij niet eens begrijpen. Wisse sprak vaak met zijn eigen retoriek van de gereinigde ziel die dat geheiligde lichaam doorwoont. En die eens en dat tot een instrument maakt om eeuwig God te loven. En verder weet ik er niet zo erg veel van te zeggen.
He? Als dat verlangen er nou niet is, dominee Slagboom, ook wel bij kinderen van God, zou dat ook misschien niet toe te schrijven zijn aan...
onkunde.
Aan, ja, onkunde, maar die misschien gevoed is door een bepaalde prediking. Ja. Die zegt, kijk, als het goed is tussen God en de ziel, dan is het in orde. En dan mag een mens het verlangen hebben om met de Heer volmaakt verenigd te worden. Maar dat, laten we zeggen, de lijn van de geschiedenis. Ook van de heilsgeschiedenis. En dan ben ik niet iemand die helemaal in die lijn wil spreken. Maar dat die wel eens verloren is gegaan. Zodat het volkomen herstel van alle dingen, van Gods schepping ook.
Nou ja, wij hebben natuurlijk ergens allemaal een beetje in ons achterhoofd die tegenstelling tussen stof en geest.
Ja.
Maar natuurlijk, dat is nou de grote moeilijkheid. Wanneer men dan natuurlijk zegt, dat is in wezen dopers, dan geef ik ze groot gelijk. Maar dan zeg ik aan de andere kant, natuurlijk is de tegenstelling zonde en genade. Maar de Bijbel heeft toch ook bepaalde restricties, belemmeringen. Bijvoorbeeld in het leven van de vreemdelingschap. Die toch een minus voor het stof geven. Begrijp me goed. En een plus voor het leven des geestes. Waarbij ik toch niet die tegenstelling zie. Als je het Nieuwe Testament leest. En ik heb laatst nog eens bij Calvijn het vreemdelingschap is wat nagegaan. Moet je toch eerlijk zeggen. Dat het wel de waas is om van Calvijn een neo-gereformeerd mens te maken. Die, laten we zeggen, de wereld verovert. En dan als wereldveroveraar binnengaat. Neem me niet kwalijk. En dat God nog dankbaar moet zijn dat er zo'n mens binnenkomt. Maar die het in ware verootmoediging beleeft. Dat deze dingen meer zijn. Kijk, ik dacht dat de zaken niet zo eenvoudig liggen. Maar daar hebben we in ons achterhoofd toe. We hebben allemaal wel daar iets van. En we gebruiken het stof overigens graag. Laten we eerlijk zijn.
Het is wel opvallend. In tijden van vervolging van de kerk. Dan is vaak dat verlangen. Naar de wederkomst. Ja, en het herstel van alle dingen. Denk aan de tijd van Luther. Luther heeft gedacht dat in het jaar 1576. Toch echt wel het laatste jaar van de wereld geslagen had. Dat het in die tijd sterker leefde. Dan in de tijd dat die vervolgingen. En dat er afwezig zijn. En dat er minder geweld wordt gedaan op de levende kerk ook.
Ja, en vergeet niet dat de doperse stroming toen een nevenstroming geweest is, die best te begrijpen was. Waar aanvankelijk ook niet zo scherp over geoordeeld werd, maar later pas, steeds meer. Want ik kan je ook tientallen citaten van Calvijn, dat je zegt, is dat ook niet dopers, maar hij stelt ze in een ander verband. Hè? Ja.
Nou, hartelijk bedankt. Ik wens u ook God zegen toe bij uw verdere werk, ook in Barendrecht. En u en uw gezin. En we zouden u willen vragen of u nu met ons zou willen besluiten.
Ja, we zullen samen nog zingen wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Daarna zullen we eindigen. Heere, wat past het aan het einde van deze avond uw grote en heerlijke naam eerbiedig te erkennen, dat u ons op deze plaats nog samen een goede avond hebt willen geven. Heer, het was ons niet onbekend, ook de jongere mensen niet, wat een voorrecht dat zij er ook nog bij mogen zijn. Maar gedenk u nu maar aan ons allen in het naar huis toe gaan, als we de reis van het leven weer verder voortzetten. Heren, er is geen reis, zo kort, geen reis, zo snel, als de reis naar de eeuwigheid. En heren, nu hebben we het allemaal nodig, dat we door uw genade op die reis van route veranderen, door de bekerende genade van uw geest. En daar wilt u nog jaloers op maken, Heere, ook daarin, in dat heil dat u geeft aan uw kinderen, als zij binnen mogen gaan. Heere, maak er ons maar jaloers op het werk van vrije genade in onze zielen. Heere, er zijn er ook die ervan weten, door het sterven van een geliefde. Heere, wil u zelf in ons aller leven, in het leven van jong en oud, die begeerte werken naar u, de levende God. Heren, wij mogen uw naam ook bijzonder erkennen, dat u hier in het midden van deze gemeente deze jonge dienstknecht gegeven hebt, deze vriend en broeder, en dat we horen dat hij hier mag arbeiden met opgewektheid. Heren, ach, wil hem zelf maar bedienen van boven en hem met zijn vrouw sterken en tot een zegen stellen, opdat uw werk in het midden van deze gemeente geopenbaard zal worden, opdat er vrede en liefde zijn onder elkaar. Doe het om Jezus wel. Gedenk ook al de verenigingen. Heere, wil u sterken degene die leiding hebben te geven. Zegen het onderzoek van uw woord. Doe het om Christus wel, uit genade. Amen.